Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan en waarin je van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
En ik ben Chris Ouders en ik ben Duitsland aan het ontdekken.
Ja, en over ontdekken gesproken, Chris, waar waren we deze keer?
We waren bij Konopke.
Konopke?
Ja, dat is een snackbar.
Nou, dat vind ik wel oneerbiedig.
Oh, dit is heel oneerbiedig.
Het is een imbis.
Het is een imbis, maar imbis is een
snackbar. Het is een soort van een net woord voor cafetaria.
Een
oud woord wat we vroeger in Nederland veel gebruikten.
Ja, dat klopt. Een cafetaria is een plek waar je snacks kunt eten en ook kunt zitten.
Ja, en waar je ook kan worden bediend.
En waar je ook kan worden bediend. Ja. Daar waren wij.
Precies. Maar goed, wij waren bij Konopke in Berlijn. En daar hebben we een rondleiding en een interview gehad met eigenaresse Linda Konopke. En zij is de vierde generatie van dit familiebedrijf. Het bedrijf bestaat 96 jaar. En we gaan er straks over hebben. Maar alvast een fragment van Linda die wat vertelt over de imbis.
Also, was sehen wir hier?
Ja, also hier sind wir direkt bei uns am Laden. Hinter mir kann man auch sehen unsere Firmengeschichte. Meine Oma Waltraud mit ihrem Vater, meinem Co-Opa Max, dem Urgründer unserer Firma.
Okay.
Und ja, über uns die U-Bahn, hier direkt unser Laden. Dieser Laden, seitdem er jetzt hier steht, steht seit 2011, also unser Neubau. Mhm. Unsere Fläche,
ja.
Die man unschwer erkennen kann. Und ja, direkt in Prenzlauer Berg.
Nou ja, dit was Linda Konopke, die ik dus heb geïnterviewd, die ons rondleidde. En ze zegt van, nou, wat jullie hier zien, dat is een beeldenis van mijn grootouders en mijn voorvaderen.
Ja.
En ze is daar heel trots op en zegt ook, nou, dit is onze winkel en dit is ons een stukje land, onze vlechtje.
Ja.
En ze zit onder een metrostation in Berlijn.
Ja, dat hoor je ook. Ja. Eén keer hoor je een metro langskomen. En dit is dus een hele bekende, want ik bedoel, dat was me in het begin niet helemaal duidelijk toen we daar waren.
Ja.
Dit is dus een wereldberoemde imbis.
Deze is beroemd binnen en buiten Duitsland.
Het is zelfs zo dat er zelfs een boek is over deze imbis. Maar daar komen we later op.
Gaan we het zo over hebben.
We gaan het eerst maar eens even hebben over wat er allemaal in Duitsland is gebeurd.
Nou, Konopke is aan de oostkant van Berlijn in Prenzlauer Berg. Maar aan de westkant van Berlijn, althans westkant, tegenover het Rijksdaggebouw, was vandaag een Nederlander te gast.
Vielen Dank, Friedrich, für den herzlichen Empfang hier in Berlin. Ich freue mich, dass wir uns so schnell nach meinem Amtsantritt treffen konnten, sogar noch vor dem Europäischen Rat. Und nicht nur, weil sich das für einen neuen Kollegen so gehört, sondern vor allem wegen des engen Verhältnisses zwischen unseren Ländern, das sich am besten mit dem Sprichwort beschreiben lässt, gute Nachbarn brauchen keinen Zaun.
Nou, wie is dat nou?
Nou, dat is wel een goede quizvraag trouwens. Van als je iemand, je hoort een willekeurige Nederlander Duits spreken, dan denk je, wie is dit? Dit is de premier.
De kerstverse premier Rob Jette.
Ja, die was vandaag in Berlijn bij de bondskanselier.
Ja, hij was naar Berlijn gevlogen om officieel kennis te maken met bondskanselier Merz.
Ja.
En om een frisse start te maken met Duitsland. Nadat het een poosje heeft stilgelegen, onze relatie zich niet verder heeft ontwikkeld. Wel goed is, maar niet verder heeft ontwikkeld. En was Rob Jette was er vandaag en hij sprak, zoals je hoort, een mondje Duits, Chris.
Best goed. Wat zei Rob Jetten precies hier? Want dit was dus de persconferentie voor de helderheid aan het eind van het bezoek. En Merz en Rob stonden daar naast elkaar en die spraken de journalisten toe.
Ja, en die hebben wij bekeken. Dat was in het Bundeskanzleramt, wat jij ook wel vaak de wasmachine
noemt. Nou, dat noemen de Duitsers de wasmachine.
Wat zei Rob Jetten?
Ja,
Rob Jetten zei hier eigenlijk, hij bedankte Friedrich Merz. En hij bevestigde ook het verhaal wat Merz had gehouden. Want Merz had een vrij lang verhaal gehouden. Voor Duitse begrippen kort, voor Nederlandse begrippen lang. Over de goede betrekkingen en hoe goed het allemaal loopt. En
belangrijk Nederland
economisch, derde handelspartner van beide kanten enzovoorts.
Ja.
En toen zei hij van, Jette zei uiteindelijk van ja, wel, zoals het spreekwoord zegt, goede buren hebben geen hek nodig.
Dat is volgens mij ook helemaal geen. Dat spreekwoord doet helemaal geen belletje rinkelen.
Dat is een Duits gezegde.
Dat is een Duits spreekwoord.
Ja, hij had het mooi opgelezen.
Hij had het goed ingestudeerd. Oké.
En deze verbondenheid is geleefde realiteit. Vooral in een grensregio waar veel Duitse en Nederlander in nachbarland arbeiten en sociale contacten hadden. Viele sprechen auch buchstäblich die Sprache des Nachbarn. Und ich habe das selbst erlebt, als ich in einem Dorf am Grenze wohnte. Trotzdem ist es wohl besser, wenn ich jetzt auf Englisch fortfahre. Thank you very much for this wonderful visit here.
Vielen Dank für diesen wunderbaren Besuch hier in Berlin. Ich freue mich sehr auf eine enge Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.
Het is toch wel leuk dat we ons dan meteen weer realiseren dat in Duitsland wordt nagesynchroniseerd. Dus dat Engels van Rob Jetten, dat krijgen de Duitsers niet mee. Nee. Maar wat zouden ze van het Duits vinden?
Nou, dit is een prima tekst. Ik denk dat de mensen van Buitenlandse Zaken, de ambassade en AZ een prima tekst voor hem hebben gemaakt. En Rob Jetten kan performen. Hè, dat kan hij.
Zeker.
Hij kan een tekst oplezen, kan hij goed doen. Dat doet hij ook goed. Er zat een kleine twijfel in bij de boegstaven, dat woord. Maar voor de rest ging het helemaal prima.
Een ingewikkeld woord. Weet,
en
ja.
Het is, hij kan in principe geen Duits volmondig spreken. Want anders had hij die persconferentie wel helemaal in Duits gedaan. Zoals vorig jaar Bart de Wever heeft gedaan. Maar het maakt wel een goede sier, Chris. Maakt wel een goede sier als de Nederlandse premier die komt ook een mondje Duits spreekt.
Ja,
is het maar voor de vorm.
Ja,
en dan, daarmee maak je wel een goede sier.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat Rob Jetten dit keurig heeft. Hij heeft deze hindernis keurig doorlopen.
Heeft een goede indruk gemaakt in Duitsland.
Weet ik niet, daarvoor is het nog te vroeg. Want dit is 3 uur geleden dat dit heeft plaatsgevonden, Chris. Ik kan nu niet zeggen of hij een goede indruk heeft gemaakt in Duitsland. Maar in ieder geval was het een goede binnenkomer.
Het was dus sowieso een beetje een kort bezoek, toch?
Ja, het is een vrij kort bezoek. Vanochtend had Rob Jetten, maandag spreken we, nemen dit op maandag op. Vanochtend had Rob Jetten een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap vanwege de brandaanslagen die er zijn geweest.
Ja.
En daarna moest hij meteen door met het vliegtuig richting Berlijn. Nou, jij weet hoe lang dat vliegen is.
Dat duurt een uur ongeveer. Dan moet je weer met die motorcade weer door Berlijn heen. Ja. Nou, dat duurt ook zeker een half uur als het niet een uur duurt.
Met de motorketen, ik denk vanaf dat Berlijn-Brandenburg, als hij daarop is gevlogen, een half uurtje.
Oké, dus dan ben je toch snel. En dan ook in Nederland moet je weer naar Schiphol. Dus je bent toch snel 2 uur bezig om daar te komen. Dus het is en dat toch voor een vergadering van, nou ja, hoe lang zal hij met de Merz gesproken hebben?
Ik ga er even vanuit dat Rob Jetten in het Bundeskanzleramt is aangekomen rond een uur of zeg 3:30 zal het zijn.
Oh, ja.
En dat hij dan een uurtje, anderhalf met Merz heeft gezeten. Want meer tijd heeft Merz natuurlijk ook niet.
Nee.
En Nederland komt langs, maar Nederland is, is geen Frankrijk.
Ja.
En dan vervolgens is er een persconferentie. Overigens, die persconferentie hebben wij dus bekeken.
Ja.
En dat was wel interessant.
Nou, het is wel interessant. Ze staan dan naast elkaar. En dan na een paar, ik wil niet zeggen na een minuut of zo, misschien zijn 2 minuten, heb je eigenlijk het idee van zitten gewoon naar de persconferentie van Merz te kijken.
Klopt.
Want dan gaat ook de camera zwenkt dan ook naar Merz. En daar staat dan, ja, je weet dan wel dat Rob daar waarschijnlijk dan ook nog wel is. Mm. Maar die is uit beeld.
Nee, dat klopt. Het had, in die zin had het ook de premier van Denemarken kunnen zijn.
Het zegt iets over de verhoudingen, zeg maar.
Ja, alleen Nederland is natuurlijk geen kleine speler. En het probleem is gewoon dat Nederland is de laatste jaren een beetje afwezig geweest.
En hoe komt dat? Leg dat eens uit.
Dat komt eigenlijk door een aantal dingen. Allereerst was de verhouding tussen Rutte en Merkel was heel goed. Merkel ging weg, toen kwam Scholz. En Scholz was op het buitenland geen grote ster. Hij heeft ook gewoon niet echt een goede indruk achtergelaten.
Yeah.
Was ook geen goede communicator. En Nederland zat in die jaren, Rutte zat al richting de uitgang een beetje. Had ook veel eigen problemen. Rutte was ook met andere dingen bezig. Dus de verhouding met Duitsland was nog steeds wel goed. Maar Rutte maakte er in mijn optiek, zoals ik het heb gezien, geen hoogste prioriteit meer van. En Scholz zelf kwam een stroef uit de verf in Europa.
Ja.
En vervolgens viel in Nederland het kabinet. En toen ging Nederland een jaar op de automatische piloot. En toen er een nieuw kabinet was, was het een kabinet met rechtspopulistische partijen. En daar zijn ze in Duitsland heel allergisch voor. Want daar zat toen nog de Ampelcoalitie van SPD, Groenen en Liberalen. En vooral die SPD, de Sociaaldemocraten en Groenen, die moeten niks hebben van de PVV. En ook helemaal niks van andere
experimenten daarmee.
Nee, en ze hebben die brandmauer natuurlijk tegen de AfD. En dan moeten ze samenwerken met de regering in Nederland waar deze partijen meedoen.
Dus
ze stonden niet te trappelen. En tegelijkertijd was het natuurlijk ook zomer. Tegen de tijd dat Schoof langs zou hebben moeten komen, dus een beetje na de zomer, toen viel de regering in Duitsland en toen stond Duitsland op de automatische piloot.
Ja.
En uiteindelijk is Schoof pas na een jaar, na 11 maanden, is hij pas in Duitsland gegaan. Want toen zat Friedrich Merz er. Toen waren de verkiezingen in Duitsland geweest. Toen was Friedrich Merz was aangetreden. En een maandje nadat Friedrich Merz was aangetreden, is Schoof ook langs geweest. Maar dat was net weer een week nadat de Nederlandse regering was gevallen. Want Wilders die trok de stekker eruit op 3 juni 2025. En een paar dagen later zou Schoof langskomen. Niemand lette daar nog op.
Dus het komt er eigenlijk op neer. Ze hebben heel lang geen zaken met elkaar kunnen doen.
Je hebt heel lang geen zaken kunnen doen. Eigenlijk heeft het Nederlands-Duitse betrekkingen hebben zeker 2-3 jaar stilgestaan. Stilstaand water geweest. Dat wil natuurlijk niet betekenen dat er niks is gebeurd. Want tussen Nederland en Duitsland is iedere dag kruisbestuiving. In de grensregio gebeurt van alles en nog wat. Economisch gaat het gewoon, het handelsverkeer gaat gewoon door. Weet je, we hebben een hele goede band met Duitsland. Er zijn geen problemen met Duitsland. De relatie is in de praktijk gewoon heel erg goed. Maar de verdieping of de nieuwe stappen die zouden kunnen worden gemaakt, al dan niet op het Europese toneel samen, die zijn in de afgelopen 2-3 jaar niet gemaakt. Het is eigenlijk gewoon nog helemaal niet duidelijk, Chris, of het goed komt. Want wij hebben de minderheidsregering. Die minderheidsregering is niet wankel, maar die heeft zijn macht ook nog niet helemaal gevestigd. Want we weten niet hoe ze uiteindelijk aan de meerderheden structureel zullen komen. Dat is gewoon nog niet 100% duidelijk. En deze minderheidsregering zou binnen een half jaar tot een jaar ook nog kunnen vallen. Of later misschien. Of ze houden het vol. Dus dat is voor een deel is wat, waar wij nu in zitten, een sprong in het duister. De Duitsers weten dit ook. Die weten dat er in Nederland een minderheidsregering is. Dus ja, ze gaan zaken doen met Rob Jetten. Ze zullen stappen met hem nemen. Maar het is de vraag of er over een jaar nog een regering Jetten is.
Maar de vraag is natuurlijk of er vandaag iets te zien was van, nou ja, weet ik veel, samenwerking of een soort consensus of iets, ja, dat er iets bereikt werd, of iets is afgesproken. Wat ik bedoel, het is natuurlijk hartstikke leuk dat zij elkaar nu kennen en elkaar in de ogen hebben gekeken en dat soort dingen. Maar heeft het nou ook nog wat opgeleverd?
Jawel, dat wil natuurlijk de luisteraar wel weten. Er zijn wel wat dingen gebeurd. Duitsland gaat meedoen in met Tenet. Duitsland wil met Nederlandse gaswinning in de Noordzee. Wil Duitsland heel graag meedoen. Duitsland heeft ook natuurlijk gas nodig. Nou, dat probleem is bekend. Geen Russisch gas meer. Kernenergie gestopt. Waar haalt Duitsland goedkope energie vandaan? Nou, dat kan vanuit Nederland komen. Dus er liggen gasvelden. Die hebben wij in ons deel van de Noordzee. Die kunnen wij exporteren. En dan kunnen we een deel van weer aan Duitsland verkopen. Maar in Nederland ligt dat nog soms gevoelig. Want ja, je hebt natuurlijk het Groningen gasveld waar we een probleem mee hebben gehad. Dus dat is politiek wel een dingetje. Maar uiteindelijk willen Nederland en Duitsland daar samenwerken. De militaire samenwerking gaat worden uitgebreid, is aangekondigd vandaag. Dus er zijn wel wat dingetjes aangekondigd en er zijn wel wat stapjes gemaakt. Maar dit zijn dingen die doe je niet over één, die gaan niet over één nacht ijs.
Het gaat even niet in de middag, zeg maar.
Nee, dit gaat niet in een vloekende zucht. En ik weet dat jij niet vooraan stond toen het geduld werd uitgedeeld.
Maar gelukkig hoefde ik er vandaag niet bij te
maar
zijn.
Maar jij was niet
dat
bij
scheelt
vandaag.
Ja. Ja. Er zijn natuurlijk meer dingen gebeurd in Duitsland. Laten wij afdalen naar het zuiden.
Klopt, want wij waren een aflevering geleden.
Waren wij in Baden-Württemberg.
In Baden-Württemberg in Stuttgart.
Bij de CDU. En daar waren verkiezingen.
Die zijn geweest.
Sterker nog, toen wij bij het CDU-congres waren, dat konden jullie bij de laatste podcast naluisteren. Toen werd daar ook de hele tijd al over, werd eigenlijk al over gepraat. Hè? Want ik bedoel, het waren belangrijke verkiezingen voor de CDU.
Dat klopt. De deelstaatsverkiezingen waren daar. En we zitten in dit jaar in Duitsland in een superwahljaar. Dus er komen 5 verkiezingen komen eraan. 2 in West-Duitse en 3 in Oost-Duitse deelstaten.
Ja.
Althans, Berlijn kun je dan nog toe rekenen, maar goed, hoort daar ook toe. En die verkiezingen die zijn best wel omvattend. Mm-hmm. En Baden-Württemberg was de eerste.
Ja. En wat is daar uitgekomen?
Nou, wat daaruit is gekomen is dat de Groenen daar de grootste zijn gebleven. Maar dat was tegen alle verwachtingen in. Want een paar maanden geleden stonden de Groenen daar met 10 procentpunten achter op de CDU.
Ja.
De CDU heeft daar altijd een machtspositie gehad, maar de Groenen hebben dat al een aantal jaar geleden overgenomen, die positie. En de vraag was dus, kunnen ze het nu behouden? En ze hadden een nieuwe lijsttrekker en dat was Cem Özdemir. Daar gaan we zo naar kijken, maar die meneer Özdemir, die heeft dus de verkiezingen gewonnen.
Meine Damen, meine Herren, liebe Freundinnen und Freunde, was für ein Wahlkampf, was für eine fulminante Aufholjagd. Ja, ich habe die Zahlen auch gesehen. Aber es ist noch zu früh, um final was zu sagen. Der Baden-Württemberg ist immer so ein bisschen skeptisch und wartet ab, bis er es ganz sicher weiß. Aber das, was wir schon wissen, darauf kann man sich wirklich freuen. Darüber kann man sich freuen. Deshalb einen herzlichen Dank an euch alle.
Dit was dus Cem Özdemir bij de...
Op de verkiezingsavond. Ja. En hij zegt van ja, het is eigenlijk nog te vroeg. Hij bedankt iedereen en hij zegt het is nog te vroeg om, om echt te juichen, om echt feest te vieren. Want ik heb de cijfers gezien, de voorlopige uitslag, maar je weet het niet. En zoals mensen in Baden-Württemberg ben ik ook een beetje sceptisch. Ja. Hij gaat heel erg praten op dat hij daar vandaan komt.
Ja.
En dat hij een kind is van de streek en daar is opgegroeid. En ja, dit was eigenlijk zijn eerste overwinningsspeech in die zin als toekomstig minister-president van Baden-Württemberg. Maar dan wil je natuurlijk weten wat de uitslag is.
Ja, wat is de uitslag precies?
Nou, de uitslag was als volgt. Het was krap. De Groenen wonnen met 30,2%, verloren 2,4%. Dus het is eigenlijk een verliezingsoverwinning. De CDU, die verloren ook. 5,6% kwamen uit op 29,7%. Dus ook dat was een resultaat wat niet fijn was voor de CDU. Daar kijken we straks naar. Ze zaten dus heel dicht bij elkaar op 0,5% verschil. En de Groenen zijn dus net krap de grootste. Gevolgd door de AfD na de CDU met 18,8%. Een verdubbeling bijna met 9%. Dus de AfD is omhoog gegaan. De SPD daarentegen is omlaag gegaan, is gehalveerd. Met 5,5% en komt op 5,5% uit. Dus op 0,5% boven de kiesdrempel. Dus de SPD die haalt het nog net. En er vliegen twee fracties uit de landdag.
Wat sneu.
De FDP die zakt met 6,1% naar 4,4%. Dus die hebben fors verloren en die halen de kiesdrempel 5% niet. Die zullen buiten de parlementen of buiten het parlement in Baden-Württemberg de komende jaren oppositie moeten voeren. En hetzelfde geldt voor die Linken. Die waren al niet vertreden. En die hebben een klein beetje groei gehad, 0,8%, maar zitten ook nog onder de kiesdrempel. Dus al met al komt er een nieuwe landdag, zoals we dat noemen, in Stuttgart, in Baden-Württemberg, met maar 4 fracties. Zeer overzichtelijk.
Ja.
En dat is eigenlijk wat de uitkomst is.
Wat is er dan allemaal gebeurd in Baden-Württemberg dat dit zo is...
Zo ver heeft kunnen komen. Nou, om Baden-Württemberg, om de situatie in dat bondsland te begrijpen. Dat is een groot bondsland, by the way, waar veel mensen wonen en veel grote bedrijven zijn. Om die situatie te begrijpen, moet je eigenlijk 15 jaar terug in de tijd. Toen hadden de CDU had al 58 jaar onafgebroken als grootste partij het bondsland geregeerd. En in 2011 kwam er een kentering. En dat had eigenlijk voor een deel te maken met de opkomst van de Groenen in de steden al in die jaren. In de jaren 2000 was dat gebeurd. Maar er waren drie dingen die toen heel erg belangrijk waren. De kernramp in Fukushima. Die was in Japan weliswaar, maar dat was in Duitsland na die kernramp in die periode van de verkiezingstijd. Was er een groot debat of ze door moesten met kernenergie of niet. Dus heel veel Duitsers waren daar bang voor geworden. En de Groenen die grepen dat thema, want die waren dan natuurlijk issue owner.
Ja.
En toen hebben ze gezegd, wij zijn tegen kernenergie. Dus toen werd de verkiezing in Baden-Württemberg werd een soort van referendum voor of tegen kernenergie.
Oh ja, ja.
Er was een protest tegen het nieuwe station van Stuttgart. Nou, dat heb je ook wel eens gezien. Daar zijn ze nog steeds aan de bouw.
Dat is een soort bouwput die er al 20 jaar is. Dat komt nooit meer, meer af.
Dat is nog steeds niet af.
Nee.
En dan was er ook dus onvrede over de christendemocratische hegemonie die al 58 jaar had geduurd.
Ja.
Nou, verkiezingen werden toen gewonnen door de groene lijsttrekker van toen, Winfried Kretschmann. En die Winfried Kretschmann, die werd heel populair. Die regeerde eerst zonder de CDU samen met de SPD. Dat kon gewoon, een groen-rode coalitie. Ze konden om de CDU heen en hij won de volgende verkiezingen 5 jaar later. En is toen een zogenaamde zwart-groene coalitie aangegaan. Dus wel een coalitie met de CDU. En dat is, noemen we in Duitsland noem je dat ook wel een kiwi-coalitie.
Oh ja, dat is kiwi.
Kiwi betekent letterlijk de zwarte pitjes en de groene omhulsel, hè, in de kiwi-fruit.
Ja, ik vind persoonlijk niet zo heel logisch. Maar oké, okay, we nemen aan dat de Duitsers groen, dit zo noemen.
Zwart en groen is kiwi.
Ja, bij de kiwi denk ik toch aan bruine
Jij
bruine
denkt
schil,
aan
omhulsel, zeg maar.
Aan
ja.
bruin.
Maar het is inderdaad, en het is ook wel heel weinig zwart en heel veel groen.
Nou ja, het is kiwi. Het is kiwi.
Ja.
En die kiwi die is dus al 10 jaar aan de macht. En die gaat nu dus waarschijnlijk weer aan de macht
Alleen
komen.
Alleen andersom. Nu klopt het eigenlijk. Het groen is groter geworden dan het zwart.
Ja, want groen was dus al die tijd al zo groot.
Oh, okay, ja.
De CDU, die heeft Kretschmann weliswaar meegenomen in bad. Mm-hmm. En daar kiwi gemaakt. Maar als het erop aankomt, is de CDU nog steeds niet de grootste. Dus ze delen niet de lakens uit. Nou, die Kretschmann die werd steeds ouder. Die heeft het 15 jaar gedaan. En die stopte dus onlangs, hij kondigde eerder zijn vertrek aan. En toen hebben ze Cem Özdemir, een kind van de streek die uit een Schwabisch stadje komt, hebben ze op het schild gehezen. Cem Özdemir is een Turkse Duitser. Of een Duitse Turk, of hoe je het ook wil noemen. Een Turkse Duitser.
Turkse Duitser, ja. Denk ik. Ja, ja.
En die Özdemir is zoon van arbeidsmigranten, hè, van gastarbeiders. En hij is zich gaan engageren in de Groene Partij. En hij heeft het goed gedaan, want hij heeft een vrij gematigd imago. Hij is niet dark green.
Ja.
Hij is light green, ja. Zeg maar.
Je mag vlees eten, je mag nog met de auto, zeg maar.
Ja, je mag nog wel wat doen.
Ja, je mag nog wat, ja.
Je hoeft minder grote offers te maken bij Cem Özdemir.
Ah, heel goed, ja. Ja.
En Cem Özdemir heeft ook landelijke bekendheid. Eerst als parlementariër en later als minister van Landbouw. Hij is 3 jaar, 4 jaar geweest in de Ampelcoalitie.
En toen kwam hij terug,
En toen
zeg maar.
Kwam hij terug naar Baden-Württemberg. En toen hebben ze gedacht, nou, die kent iedereen. Hij is wij op het schild. En hij heeft een persoonlijke campagne gevoerd. Daar gaan we nu een stukje naar luisteren.
Ik ben Cem Özdemir en ik wil minister-president van Baden-Württemberg werden. Ich will, dass Baden-Württemberg Spitzenreiter bleibt. Und da, wo wir es vielleicht nicht mehr sind, wieder Spitzenreiter wird. Hier in meiner Heimat, da ist alles möglich. Schaut dazu einfach nur mich an. Ich bin Kind von Arbeitern aus einer schwäbischen Kleinstadt, die vor einer Generation als sogenannte Gastarbeiter eingewandert sind.
Naja, hij vertelt het al, hè, wat ik net al zei, over zichzelf. Maar hij zegt ook, ik wil weer dat Baden-Württemberg vooraan rijdt. Hè? Spitzenreiter, vooraan de spits, in de spits zit.
Ja.
Vooraan, ja, noem het.
Hoe moet je het eigenlijk zeggen?
De lijst aanvoert of zo.
Ja.
Maar in ieder geval, hij wil dus weer dat Baden-Württemberg eenmaal vooraan komt. Mm-hmm. En de campagne ging ook over de economie. En de economie staat daar onder druk. En hij zegt dus, ja, klimaatbeleid, dat mag de industrie van Baden-Württemberg niet schaden.
Dat is natuurlijk toch wel heel interessant als je dat afzet tegen hoe GroenLinks en PvdA in Nederland over klimaat praten. En over hoe wij denken dat groenen altijd over klimaat praten, toch? Dat is wel heel interessant.
Ja, en luister de aflevering die we hebben gemaakt over de groenen.
Ja, dat is een paar afleveringen geleden. Het klinkt namelijk gewoon niet groen.
Nou, dat vind ik. Hij zegt dus, ja, we moeten wel leider worden in elektrische mobiliteit en innovatie. Maar de industrie hoeft niet daar helemaal de nek om te draaien dan.
Ja, nou, ik vind het op zichzelf heel logisch. Maar ik bedoel, dat klinkt, dat is toch een wat andere nadruk. Dat toch een beetje. In Nederland zou je dan denken, dat is de VVD die zeggen, het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Dat weet je zo.
Ja, nou,
en dan op de langere termijn.
Nou, tegelijkertijd was er de kandidaat van de CDU. Dat was een Manuel Hagel. Een 37-jarige onbekende man met een vrij flats en saai imago. Die ook heel saai sprak.
Ja.
Je hebt hem gezien. Hij zat voor.
Wij waren bij de Baden-Württemberg-avond bij het Stuttgart-congres van de CDU.
Dat bagenaal.
En daar stond hij op een podium. En ik moet zeggen, ja, Mert stond daarnaast. Hij heeft geen indruk gemaakt.
Nee, zeker niet. Nee. En dat heeft hij dus ook niet in de campagne. En hij heeft ook een paar blunders gemaakt in de campagne, in de media. Dat ging allemaal niet zo goed. En de SPD deed het ook niet super goed qua campagne. Dus
die Özdemir
heeft een beetje de wind meegehad. En hij heeft het krap. Maar toch heeft hij het gered, die Özdemir.
Heel goed. Dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat dat dan nu verder in zo'n Duits bondsland?
Nou kijk, er ligt nog een mogelijkheid om met de AfD te coaleren.
Oh, heel leuk. Groen-blauw. Ik weet niet precies, daar hebben ze in Duitsland zo weinig ervaring mee dat ze niet weten hoe ze dat moeten noemen.
Daar hebben ze nog geen.
Dat is bad eentje. Dat is zwembad met een groene krokodil in een zwembad. Daar moet een woord voor komen. Dat is die coalitie komt er niet, geloof ik.
Nee, geen bad eentje coalitie, Chris. Die gaat er niet komen. Maar wat wel is dat de brandmauer, dus het cordon sanitair, geldt nog steeds tegenover de AfD. En de AfD die zei, ja, maar we hebben ons verdubbeld. Dus als de kiezer wil rechtsom. Dus als de CDU rechtsom wil, dan willen wij met ze in zee, in bad.
Ja.
Dus een bad eentje misschien
ja,
wel.
Ja, bad eentje coalitie, ja.
En daar zei de CDU, Merz voorop, het volgende over.
En een samenwerking met de AfD komt in Baden-Württemberg so wenig in Frage wie in Berlin. Und alle diese Avancen können sich die Damen und Herren sparen. Wir werden mit dieser Partei nicht zusammenarbeiten. Punkt.
Ich möchte das ausdrücklich unterstreichen, was Friedrich Merz eben sagt. Ich schließe es aus, dass ich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsident von Baden-Württemberg gewählt werde. Kein Amt der Welt ist es wert, mit Stimmen der AfD in dieses Amt gewählt zu werden.
En die meneer die je dus als laatste hoorde, dat is dus die meneer Hagel.
Ja, dat klopt. Die spreekt een beetje met een accent.
Ja. Nou, de AfD doet niet mee, dus dan is er eigenlijk maar één coalitie over. Toch?
Ja, en dat is Kiwi.
Ja. Oké. Nou, duidelijk. Dan is er nog meer nieuws uit Duitsland.
Dat klopt. Jürgen Habermas is overleden.
Ja, dat zegt heel veel mensen niets.
Nou ja,
dat is eigenlijk niet waar. Als je sociale wetenschappen hebt gestudeerd, dan weet je vrij zeker wie deze man is. Want dan word je echt doodgegooid met de teksten van deze man. Wij weten de structural transformation of the public sphere.
Oftewel de structuurverandering van het publieke domein. Dat is een van zijn meeste werken. Ja. Wij moesten vroeger bij politicologie ook Habermas.
Ja, jullie waren serieus. Wij bij communicatiewetenschap lazen dit niet. We verwezen er alleen naar. Het is een tamelijk onleesbaar werk.
Waren jullie nou te dom om dat te lezen?
Nee, het komt namelijk. Ik weet namelijk, door jou weet ik nu wat het verschil is. Namelijk, wij lazen de Engelse versie en jij las de Nederlandse.
Ja, ik heb hier een Nederlandse liggen.
Misschien is de Nederlandse toch overzichtelijker. Waar moeten we deze man van kennen?
Nou, Jürgen Habermas, dat is een van de belangrijkste filosofen en sociologen uit Duitsland geweest van de zegde afgelopen 70, 80 jaar. Hij is geboren in 1929 in Düsseldorf, heeft als kind en als tiener de nazi-tijd meegemaakt en is daarna onder andere sociologie, geschiedenis en filosofie gaan studeren. En in de jaren 50 heeft hij zich bij de Frankfurter Schule gevoegd, socioloog, intellectueel, en in de jaren 60 werd hij ook een publieke intellectueel. In 1962 schreef hij dus dat boek Structuurverandering van het publieke domein. En dat gaat over hoe burgers vrij en rationeel met elkaar kunnen discussiëren over politiek. Dat is heel belangrijk, want Habermas zei dus, politiek en democratie, dat is niet alleen verkiezingen, maar dat is ook hoe mensen met elkaar omgaan en hoe ze naar elkaar luisteren. En hoe ze met elkaar dan samen tot ideeën komen of ideeën afwegen. Dus communicatie, zei Habermas, was dus eigenlijk heel erg belangrijk, is net zo belangrijk als bijvoorbeeld verkiezingen of.
Ja.
En dan hebben we het niet over in de communicatie in de zin zoals nu met social media allemaal gebeurt, met al die kekke filmpjes.
Nee, maar gewoon
die,
echt in salons.
Die politici maken, maar in salons vroeger, maar ook gewoon aan tafel, in zaaltjes waar jij komt.
Waar je maar over politiek kan praten.
Ja, en zijn belangrijkste werk is het 1981. En dat is de theorie van het communicatieve handelen. En hij zegt dus, ja, een samenleving die bestaat eigenlijk uit twee, democratische samenleving uit twee delen. Je hebt het eerste deel, het systeem, met wetten, geld en macht. Maar je hebt het andere deel, en dat is de samenleving zelf. En die wordt door mensen gemaakt. En de mensen in de samenleving, die praten met elkaar en die hebben verhoudingen met elkaar en die hebben bepaalde gedeelde waarden. En dat is net zo belangrijk, zegt hij. Dus het ideale gesprek, dat is de formule van Habermas, waarin je dus mensen naar elkaar vrijuit met elkaar laat praten en probeert te laten luisteren, om dan samen standpunten toe te lichten en dan ergens te komen. En dan zie ik jou nu stuurs voor je uitkijken van, oh god, wat is dit saai.
Nou,
maar dit is
even
wat wij doen.
Ja, en ja wij dus doen dit.
Jij,
in de geest van Habermas.
Jij en ik.
Ja,
dus jij luistert nu naar mij en ik zeg iets en jij moet.
Nu begin nu ongeduldig te worden. Laten we gewoon eens even luisteren naar hoe dat klonk als Jürgen Habermas iets zei.
Ich und du, das ist eine wirkliche moralisch dann effektiv werdende Instanz.
Nou, dat was wel heel kort voor iemand die hele dikke boeken heeft geschreven.
Nou, ik heb het vrij kort gehouden, omdat hij een vrij nasaal stemgeluid heeft. Hij is geboren met een hazenlip en een spleet in zijn gehemelte. Hij heeft allerlei operaties moeten ondergaan. Maar doordat hij moest communiceren op die manier, op een juiste manier, heeft hij juist dat communiceren meer leren te waarderen. Dus juist door zijn, noem het handicap zo je wil, zijn gezichtsafwijking, is hij juist tot deze theorie gekomen. En die gebruiken wij vandaag nog steeds, hoor.
Hoe gebruiken we die dan?
Nou ja, jij gaat toch wel eens naar zaaltjes met boze bewoners en politici om daar een verslagje te doen.
Ja, die
van
mensen
Christus
hebben die
erbij.
Theorie daar niet voor nodig, denk ik dan.
Nee, maar die wordt daar in de praktijk gebracht.
Ja, die wordt daar in de praktijk gebracht. Ja.
Dus het is heel simpel. Stel, er komen nieuwe windmolens.
Oh, ja.
Dan gaat men praten in een zaaltje met burgers en dan worden alle meningen gehoord. En uiteindelijk wordt het dan democratisch afgewogen later door de raad. Na een heel lang proces wordt er een besluit genomen. En dat noemen we ook wel draagvlak zoeken. Maar in dit geval heeft het ook te maken met dat iedereen alle meningen gehoord zijn en afgewogen. Zo moet het dus gaan. Zodat mensen uiteindelijk nooit het gevoel krijgen dat er mee aan de haal is gegaan. Maar politici zouden politici niet zijn als ze onderling deeltjes maken en er mee aan de haal gaan.
Oh ja.
En dat is de kritiek die je hoort. En daar zit ook weer de onvrede van de burger.
Nou, heel duidelijk. Hoe oud is Habermas geworden?
96, Chris.
Nou, dat is een hele respectabele leeftijd. Zo'n fantastisch moment om over te gaan naar de boodschappen.
Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
We gaan van de grote filosoof naar de Imbiss in Berlijn.
Ja, Konopke.
Dat is een wereldberoemd, dat is een wereldberoemde zaak.
Ja, zeker.
Zijn de meeste snackbars, cafetaria's, zijn geen boeken over. Er ligt hier voor de hele tijd een boek voor mijn neus.
Ja.
Dat heet Konopkes Imbiss. Dat is originaal in Berlin seit 1930. Ik ben in Duits niet zo goed.
Dat is originaal in Berlin seit 1930.
Voor de hele tijd, dit is een zaak onder de metro. Dat kent u in Nederland al bijna geen metro. Dus het is al heel grootstedelijk als je dit zegt.
Nou, onder de metro, dan bedoel je dat de metro op een brug staat. Hè? Dat
ja, die op een soort viaduct door de stad.
Ja.
Zoals je als mensen dat kennen in Rotterdam-Zuid, heb je dat een stukje.
Dat noemen we een hoge metro.
Ja, een hoge metro. En daaronder is die Imbiss. Dat zijn eigenlijk twee gebouwen naast elkaar. Bij de ene kun je zitten, maar je waait gewoon weg. Dus je zit niet echt binnen. En daarnaast is die Imbiss. Het doet mij altijd erg denken aan, voor mensen die Brussel kennen, aan Maison Antoine. Dat is ook zo'n soort. Dat is een frietzaak die heel bekend is naast het Europese parlement. Gaan Europarlementariërs eten daar friet.
Mm-hmm.
En het is een soort rechthoekig gebouw met een hele grote balie.
Ja,
dit is
een beetje vergelijkbaar. Maar het interessante is dat Konopke is natuurlijk een begrip. En wij zijn daar naartoe gegaan, Chris, met de auto, weet je nog? Toen we in Berlijn waren.
Ja.
En we hebben daar de auto geparkeerd.
Ja.
En toen zijn we daar naartoe gegaan. We werden door Linda Konopke, de eigenaresse, werden we welkom geheten. En je mocht kiezen wat je wilde.
We kregen meteen, dat is het fijne van journalist zijn, dan kreeg je meteen gratis eten. We hebben daar... Ja, platgeslagen gehaktballen gegeten.
Dat zijn boulettes, Chris.
Ja, precies. Platgeslagen gehaktballen. En ze hadden daar dus allemaal worsten in verschillende maten en zo. Het was echt fantastisch.
Ja, en jij bent natuurlijk voor de curryworst gegaan.
Zeker.
Ohne duim. En er was glühwein.
Ja, er was glühwein. Want die maken ze daar zelf.
Ja, die maken ze nog tot in het voorjaar.
Daar hadden ze het over dat het heel uniek was dat ze dat überhaupt nog deden. Want de meesten die halen dat dus kennelijk gewoon uit een pak of uit een fles.
Ja, en na de feestdagen dan gaat vaak de glühwein, die gaat wel weer op stal, hoor. En weet
het
Duitsland.
Ja, maar het is stervenskoud in Berlijn, want het is daar een stuk kouder in de winter dan bij ons.
Dat klopt.
Dus die glühwein kun je wel gebruiken.
Ja, maar wat vond je ervan, van de currywurst van Konopke?
Ik vind het altijd heel moeilijk om verschillende... Dat is ook sociaal-wetenschappelijke theorie. Dat als je niet ergens mee bent opgegroeid, dat je dan geen smaak ontwikkelt. Dus dat je dan, dus als je dan niet in je leven heel veel currywurst hebt gegeten, dan is het allemaal een beetje hetzelfde, zeg maar.
Hmm.
Vind je het een raar antwoord dat je niet verwacht?
Nee, ik vind het geen raar antwoord. Ik vind misschien dat je zelf tekort doet.
Ik vind alle currywurst namelijk lekker.
Ja, ik vind de meeste curry was ook gewoon lekker.
Ja.
Maar er zijn wel verschillen, hoor.
Wat was het verschil dan? Wat was nou specifiek aan deze worst?
Deze is ietsje scherper dan bijvoorbeeld van curry 36. Die vind ik toch wat vlakker.
Ja.
Konopke vind ik net even ietsje meer...
Je bedoelt dat het minder zwemt in saus?
Ja, niet alleen dat. Het heeft meer een bite. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik vond de currywurst van Konopke vond ik goed.
Maar Konopke is dus een roemruchte zaak met een rijk verleden.
Ja,
daar komt het op neer.
Het is een ontzettend rijk verleden. Konopke is in 1930 dus gestart. De zaak is 96 jaar oud. Dus over 4 jaar bestaan ze 100 jaar. En het is ooit begonnen met Max Konopke, die met zijn vrouw Charlotte...
Konopke?
Met een eigen kraampje door de stad ging. En daar verkocht hij braadworst en knakkern. Dus knakworstjes.
Okay.
En dat was voor arbeiders die die honger hadden. En Linda Konopke, daar heb ik een interview mee gedaan, wat jullie overigens als bonusmateriaal kunnen luisteren. Die vertelt daarover.
Und gerade so 1930, so die Anfänge waren halt auch so, dass man gesehen hat, okay, es sind viele Bauarbeiter in dem Fall, kann man ja schon sagen, in der Zeit unterwegs gewesen, die halt immer, wenn sie nachts fertig waren oder abends fertig waren, eben Hunger hatten und auf dem Weg nach Hause eigentlich noch irgendwie was gesucht haben, wo sie noch irgendwie sich stärken konnten. Und so fing das bei uns halt an, dass mein Uropa Max und meine Uroma Charlotte eben hier in der Region Prenzlauer Berg an verschiedenen Ecken mit Bauchläden standen und nachts Brühwürste verkauft haben. Also sowas wie Bockwurst oder Wiener, das waren so die Anfänge, die man früher in der Zeit eben erwerben konnte.
Nou ja, zij vertelt dus, hè, dat waren dus arbeiders die haar overgrootvader bediende. Die dus hadden gewerkt en dan 's avonds als ze naar huis gingen hadden ze honger. En dan wilden ze wat eten en dan konden ze eigenlijk die worstjes bij die kar kopen. Ja. Ja, en dat was in de jaren 30.
Ja.
En toen ging het in Duitsland heel slecht met de economie. Vervolgens kwam de nazi-tijd. Overgrootvader werd ingekwartierd, moest in de Weermacht. Heeft ook gediend, heeft de oorlog overleefd. En na de oorlog is die uiteindelijk teruggekomen en toen hebben ze de boel weer moeten opbouwen. En ze zijn toen begonnen met eigenlijk gepofte aardappelen, vertelde zij mij.
Ja.
En waarom? Ja, er was geen vlees. Er was bijna geen vlees na de oorlog meer te vinden.
Ja, het was allemaal arm en kapotgeschoten, et cetera.
Het hele landbouw was kapot. Ja. Alles was geen systeem meer in die zin.
Dus het was eigenlijk originaliteit van hun.
Ja, dus de creativiteit heeft hem in leven gehouden.
Ja.
En de zaak is vanaf de jaren 50 wel weer met worsten en vlees opgebouwd. Ja,
toen het langzaam weer het vlees weer terugkwam.
Precies, en in 1960, toen kwam de curryworst.
Also die Dynastie mit der Currywurst fing bei uns 1960 an. Also wirklich auch schon so, dass man geguckt hat, okay, was kann man jetzt machen? Es gab wieder Rohbestände, man konnte irgendwie was produzieren. Der Bruder meiner Oma war zu der Zeit in einer Fleischerei angestellt im Westen der Stadt und hat halt gesehen, okay, die machen Würstchen. Und die machen aber Würstchen, dass sie halt durch den Darm ziehen. Das gab es in der Zeit hier drüben, also in der ehemaligen Ostregion halt eben nicht. Und meine Familie war dann halt experimentierfreudig und wie immer in den Jahren ja auch davor und hat halt überlegt, okay, wenn wir das nicht zur Verfügung haben, wie können wir es dann sonst herstellen? Und so entstand bei uns halt die Currywurst ohne Darm, was halt bis heute weltbekannt ist für ehemals Ost-Berlin.
Naja, Konopke lag dus in het oosten van Berlijn. Ja. Berlijn werd gedeeld, in tweeën in de jaren 60. Vanaf 1961 is ook de muur gebouwd. En in de DDR was de zaak dus nog alive and kicking.
Ja.
En de currywurst kwam opzetten vanuit West-Berlijn. Die was ook in Berlijn uitgevonden. En zij wilden dus ook een currywurst maken. En toen hebben ze dat zonder darm gedaan. Dus je hebt een worst, dat is altijd een omhulsel. De substantie zit in een darm. Maar je kan het ook zonder de darm doen. En dat is dus de currywurst ohne Darm. En in de DDR hebben zij dus overleefd. En ze vertelt ook in het interview hoe. Dus dat is nu, ga ik nu niet verklappen. Maar ze hebben overleefd. Ze zijn zelfs, de Stasi hebben het zelfs nog over gehad.
Ja.
In het interview. Maar in de DDR, en vooral in de jaren 70 en 80, was Konopke was toch wel een begrip. En toch wel een, hoe zeg je dan, een blikvanger in Oost-Berlijn nog.
Omdat zij die moderne currywurst hadden.
Onder andere, maar ze hadden gewoon, dat was een succesvol lopende zaak. Maar kijk, het was in de DDR wel zo, dat vertelt zij wel, dat het vlees werd maar op één plek werd dat gemaakt.
Mm-hmm.
Dus dan moesten alle winkels moesten naar die plek om het vlees te halen. Want dat was vanuit de partij en vanuit de staat.
Gecentraliseerd.
Ja. Dus in feite, daar vertelt zij over, maar toch heeft Konopke weten te overleven. Mm-hmm. En na die wende, dus na de val van de muur, toen hebben ze het assortiment behoorlijk uitgebreid. En toen is Konopke heel populair geworden.
Also we hadden dan die currywurst geschnitten. Dan gab es nog Pika, damit man das halt richtig essen konnte. Dan gab es halt die Pommes als Alternative zur Schrippe. Und dann mit den Zeiten kam halt durch die Nachfrage halt immer mehr. Wir haben Kartoffelsalat. Ja. Es gibt natürlich, wie auch unsere Anfänge, immer noch, was auch sehr beliebt ist bei unserer Kundschaft, eben auch Brühwurst, also Bockwurst oder Wiener.
Buletten gibt es?
Buletten gibt es mittlerweile auch, genau. Und mittlerweile, also heute Stand 2026, wir haben ein so breit gefächertes Sortiment. Wir haben auch seit Jahrzehnten, also bestimmt jetzt schon seit, ich müsste lügen, 10 Jahren eine vegane Alternative. Oder 8 Jahre, sage ich mal. weil natürlich auch der Trend hingegen zur gesünderen Ernährung natürlich auch eine große Rolle spielt mittlerweile.
Nou, zij vertelt dus, Linda Konopke, we hebben in de jaren 90 uitgebreid. Er kwam eerst friet bij. We hebben boulettes gekregen, we hebben allerlei andere soorten snacks en dingen hebben gekregen. Ja. Natuurlijk wel op zijn Duits, hè, verschillende soorten worsten. Maar ook bijvoorbeeld kartoffelsalaat, dus aardappelsalade, een bekende Duitse salade.
Mm-hmm.
En ze heeft het over de veganistische of de vegetarische variant.
Ja.
Want ja, hip en groen Berlijn.
Ja, ze zijn van alle markten thuis.
Dus daar hebben ze op ingespeeld. Dus ze zegt, bijt me er niet op vast. Maar sinds een jaar of 10 à 8 hebben we dus ook een vegetarische variant. Zodat mensen die ook kunnen eten. Dus anno 2026 is Konopke bestaat nog steeds, een begrip. En is eigenlijk ook nog bij de tijd. Linda Konopke vertelde ook over de coronatijd. Want ze hebben het natuurlijk behoorlijk zwaar gehad. De hele Duitse gastronomie heeft in de coronatijd klappen gehad. Dus ook Konopke. En ze zijn overeind gebleven, maar ze hebben bijvoorbeeld dagen en uren waarop ze dicht zijn. En dat is nog steeds zo. En dat heeft te maken voor een deel met personeel, maar ook met andere onkosten die ze hebben moeten maken. En de herfst van de reformen is gekomen van Friedrich Merz. En die heeft gezegd, we gaan BTW op voedsel gaan we van 21% naar 7% doen, zodat de horeca een beetje lucht krijgt. Hetzelfde soort maatregelen als in de coronatijd. En ondanks alles slaat Linda Konopke zich er doorheen. Maar zij zegt daar het volgende over die verlaging van de BTW.
Es ist gut, dass das von der Regierung jetzt beschlossen wurde, weil ich würde es mir wirklich wünschen, dass es Leuten auch hilft. Aber in erster Linie hilft es einfach nur, um aus dem Minus etwas rauszukommen.
Aber du hast noch Lust in deine Arbeit?
Auf jeden Fall. Also ich mache das jetzt nach meinem Studium und nach meiner Ausbildung seit 2018 fest. Und es ist in meinem Blut verankert. Also von daher, das ist das, was ich möchte. Richtig, ja. Das sind meine Wurzeln und die werde ich auch immer noch hier behalten.
Nou ja, ze zegt dus ook, ik ga ondanks alles met veel plezier naar mijn werk. Ik heb er zin in, ik vind het nog steeds leuk om te doen. Na mijn studie heb ik het helemaal opgepakt en het zit ook gewoon in mij, zegt ze. Het zit in mijn wortels.
Ja.
En dat klopt ook wel, want het is een familiebedrijf. Dat is toch altijd wel leuk, familiebedrijf.
Familiebedrijven zijn heel leuk. Er is dus een heel interview met Linda Konopke. Dat kun je luisteren als bonusmateriaal bij deze aflevering.
Ja, dat gaan we brengen. En wat ook interessant is, je kan de rondleiding zien op mijn YouTube-kanaal.
Ook nog.
Van Linda Konopke. Zo kun je Konopke's Imbiss beter leren kennen. En we hebben aan het einde van deze aflevering de weggevenactie. De prijsvraag. En dan kan degene die het eerst mailt, het boek winnen Konopke's Imbiss. Dat is originaal in Berlin Zuid 1930.
Maar eerst gaan wij bellen met de buren met econoom Karsten Breski.
Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die mooie molen.
Karsten Breski.
Dag Karsten Breski. Econoom van ING Frankfurt in Duitsland, Kim Alrijken hier.
En Chris Albers.
Hallo.
Hallo. We bellen je eigenlijk omdat we een belangrijke hulpvraag voor je hebben. We hebben net gesproken met Linda Konopke van Konopkes Imbiss in het oosten van Berlijn. En ja, ze hadden dus over de staat van de gastronomie in Duitsland, de horeca. En dat het best wel moeilijk is om rond te komen of om het zeg maar te redden. Hoe kijk jij er als econoom tegenaan, tegen die situatie van de Duitse gastronomie op dit moment?
Ja, die is inderdaad niet zo makkelijk. En volgens mij niet de enige in Europa. In andere landen gaat het niet veel beter. Wat je ziet is gewoon dat je hebt eigenlijk nog steeds heel veel faillissementen. Ja, in de horeca. Ik had een keertje gekeken. Als je ziet, er zitten meer dan 30.000 bedrijven gaan failliet per jaar. Er komen ook nog weer 30.000 erbij. Dus meer of minder zie je gewoon net zoveel bedrijven gewoon eruit gaan als er weer nieuwe beginnen te starten. Maar dat zijn allemaal bedrijven die ook te maken hebben met enorm gestegen arbeidskosten. die te maken hebben met enorm gestegen energiekosten, hoge voedselkosten. En die ook, en dat is interessant, die sinds het einde van de pandemie heel veel te maken hebben met eigenlijk een tekort aan medewerkers. Want gek genoeg is door de pandemie, door de lockdowns, zijn er gewoon uiteraard, waren heel veel, was alles gesloten. Mm-hmm. Maar heel veel van die werknemers kwamen niet meer terug. En waarom blijft nog steeds onduidelijk. Er is ook onderzoek naar gedaan en niemand kan die verklaring vinden. Want sommigen zeggen nou dat de werkuren in de horeca niet zo aantrekkelijk is, dat die mensen niet terugkwamen, dat de loon te laag was. Maar dat zie je overal, dat er gewoon veel te weinig werknemers zijn. En dat betekent dan wederom dat die gewoon heel veel van die horecabedrijven helemaal niet meer 7 dagen in de week kunnen openen. Dus je hebt heel vaak schließtagen. En dat kan dan een keertje, als er niet alleen maar op een maandag zijn, waar niet zoveel gasten komen. Dat kan ook op een woensdagnamiddag zijn. Dat kan in het weekend zijn. En dat heeft dan wederom weer heel veel invloed natuurlijk ook op de winsten van dit soort van bedrijven.
Want Konopke is op de zondag dicht en in de avonden dicht. Dus na 6 gaan ze dicht. En daar vinden we natuurlijk iets van. Maar dit is dus een trend in Duitsland eigenlijk.
Dit is een trend in Duitsland. Dit is een trend, ik zeg maar ook in Oostenrijk bijvoorbeeld. Maar ook in Duitsland. Ook als je dan kijkt naar toeristische steden, dorpen in Duitsland. Waar je denkt, ook in de zomervakantie. Het moet toch daar gewoon echt helemaal vol staan. Doe het ook. En dan sta je voor een restaurant en dan staat een bordje gewoon. Vanmiddag is Schließtag. Omdat we gewoon, en het staat er echt letterlijk op die borden, omdat we een gebrek aan werknemers hebben. En dat gaat ook dan verder dan alleen maar in de horeca is het heel extreem. Maar dat is interessant. Het is gewoon een hele fenomeen in de Duitse economie. Want Duitsland is toch een van de snelst vergrijzende landen van Europa. En dan gaan steeds meer mensen uit de arbeidsmarkt met pensioen. En vandaar heb je dus echt dat grote tekort aan gekwalificeerde werknemers. En dat betekent dan toch, als je mensen niet kunt vervangen door technologie. En dat is in de horeca heel moeilijk. Daar staat nog geen robot klaar die dan in de horeca kan werken. Als je dus die mensen niet kunt vervangen door technologie, dan betekent dat gewoon heel makkelijk. Hè? In economentaal betekent dat een aanbodzijdig schok. Namelijk gewoon, je hebt geen aanbod meer aan arbeid. Je hebt geen aanbod meer aan je producten, aan je diensten. En daarmee gaat gewoon zo'n sector, zo'n bedrijf en uiteindelijk ook een economie krimpen.
Zie je dat in meer? Wat zijn er andere sectoren waarin je dat ook heel erg ziet? Waar je dat ook als klant kan merken, zeg maar, dat het personeelstekort zo hoog is?
Ja, je ziet dat alles met dienstverleningen, mensengerichte dienstverleningen, zie je het. Dat begint natuurlijk ook in de zorg, maar niet zoveel anders dan in Nederland, maar ook in de zorg. Hè, of je dan niet over wachttijden zijn, een afspraak kunnen krijgen bij de dokter. Als je kijkt ook naar tehuizen, dus ouderenzorg, ook daar zijn duidelijke wachttijden, een gebrek aan mensen die het kunnen doen. Dus daar zie je gewoon heel duidelijk dat dat een probleem is voor de economie. In de industrie zie je het nog niet zo sterk. Maar als je kijkt, ook in de horeca, werkte daar vorig jaar meer dan 1 miljoen mensen in de horeca. Dat is, net zoveel als in sommige delen van de industrie. Dus dat is veel. Hè? Dus om het even in verhouding te plaatsen, in Duitsland werken zo'n 43 miljoen mensen. Het zijn, je hebt overal van die sectoren waar het begint te krimpen, waar je begint te voelen. Jullie reizen ook door Duitsland, jullie zullen het vaak genoeg nu hebben gezien als je dan een beetje weg bent van de bekende steden, van de grotere steden, dorpen op het platteland. En daar heb je heel veel in Duitsland van. Daar zul je zien, op het platteland is er gewoon dan geen dokter meer. Op het platteland zijn er ook dan vaak geen winkels meer. Is er niet eventjes zo'n winkel op de hoek waar je wel even nog snel je dagelijkse boodschappen kunt doen? Nee, je moet steeds meer in de auto zitten om dan 10, 20, 30, 40 kilometer te rijden naar de volgende dokter, naar de volgende grote supermarkt en zo verder.
En als we nu kijken naar de horeca, Friedrich Merz heeft gezegd, we gaan de BTW op voedsel in de horeca doen we omlaag van, wat is het, 21 naar 7, heb ik het goed?
Ja.
Maar helpt dat ook echt? Is dat nou echt een gamechanger?
Nou, het helpt een klein beetje de horeca. Is het een gamechanger dat mensen er weer komen om te eten? Nou, eerder niet, hè? Want de problemen komen van beide kanten. Dus jullie hebben het dan een beetje gehoord. Dus ja, alles is duurder geworden. Ja. Is het nog de moeite waard? Heb je voldoende mensen die in de horeca kunnen werken? Aan de andere kant ook, heb je voldoende mensen die de prijzen kunnen betalen? Kan je gewoon die hogere kosten doorgeven aan de klant, aan de gast? En als je nu die belastingverlaging, dus de BTW-verlaging, we kennen het al. We hadden het al tijdens de pandemie. Toen werd het nog geïntroduceerd, voor mij al 2020, werd een aantal keren verlengd en liep door tot, ik denk, eind 2023. Zelfde verlaging ook naar 7%. En er kwam helemaal niks aan bij de klanten, bij de bezoekers van de horeca. Het was natuurlijk ook destijds niet zo bedoeld. Het was destijds zo bedoeld om nog eigenlijk gewoon een nieuwe indirecte financiële steun te geven aan de horecabedrijven. Ja, ja. En datzelfde heb je nu ook. Ja, dus dat is een klein beetje een indirecte financiële steun. Maar je moet altijd weer kijken, is dat iets waarmee je dan gewoon ook weer structureel vraag gaat creëren? En daar vrees ik van niet.
Oké. Karsten Breski, heel erg bedankt.
Bedankt.
Graag gedaan.
Dag.
Dat was Karsten Breski.
Ja, en dan gaan we nu naar de cultuurtips. Chris, wat is jouw cultuurtip van deze week?
Nou, ik dacht, we doen eens een keer iets anders. Want we hebben altijd heel veel boeken, boekpresentaties, lezingen
films.
En dit keer doen we iets heel anders. U kunt natuurlijk ook gewoon zelf naar Duitsland gaan. Het is natuurlijk niet zo dat u alleen maar voor Duitse dingen in Nederland moet zijn. U kunt ook net over de grens ligt Kalkar. U kent dat misschien. Daar zou ooit een enorme kerncentrale worden gebouwd. Die is wel gebouwd, maar nooit opengegaan.
Kennen we Kernwasser Wunderland.
En daar is een pretpark ingemaakt, maar daar is tegenwoordig ook een messe. Dus het zijn van die beurshallen waar wij ook heel vaak komen voor allerlei congressen en zo. En daar is op 28 en 29 maart een mega treudelmarkt. Zeg ik het goed?
Treudelmarkt.
En volgens mij is dat gewoon...
Dat is gewoon een vlooimarkt.
Dat is een vlooimarkt op zijn Duits.
Ja, dat is
en het leukste is, dit is dus gewoon echt over de grens. Dit is echt, nou, hoeveel kilometer is wel 5 kilometer of zo.
Kalkar, voor wie dat niet weet, waar precies ligt het over de grens?
Kalkar ligt bij de Achterhoek over de grens.
Oké, okay. De hoogte van Arnhem en Rich.
Ja.
Mijn cultuurtip is wel een boekpresentatie, die is in Den Haag. Wordt mede georganiseerd door het genootschap Nederland-Duitsland. In de ambassade van Duitsland aan het Groothertoginnenlaan. Op woensdag 25 maart is die. En daar is dan de boekpresentatie van de nieuwe roman Schiereiland van Christine Bilkau. En dat boek gaat over ouder-kindrelaties. En dat gaat over een kind wat volwassen wordt, vervolgens in een milieuadviesbureau werkt. Maar op een gegeven moment verschuiven de verhoudingen. Dat is eigenlijk het verhaal. En het gaat over Schiereiland, heet het boek. Het gaat over ouders en kinderen, over ambities en verwachtingen en over de vraag wat ons nu echt gelukkig maakt. Er is een gesprek met de Duitse schrijfster Christine Bilkau. En dat gesprek wordt geleid door Anna Seidel.
Wie is dat?
Dat is een voormalige Duitse danseres. En zij heeft gedanst tussen 1987 en 2007. In 2007 was zij uitgedanst bij het Nationale Ballet. En zij doet dus de presentatie.
Oh, heel interessant. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze 12e aflevering van de Duitsland podcast. Dan is er natuurlijk ook nog de wetgeefactie. We hebben het gehad over Knopkes Imbies. Daar is een boek van. Knopkes Imbies, dat is originaal in Berlijn, zei 1930. Maar dan op zijn Duits. En dat kunt u winnen. Daarvoor moet u een vraag beantwoorden.
De vraag luidt, in welke wijk ligt Konopkes Imbiss. En wil je nou meedoen? Ga naar onze website www.duitslandpodcast.com en ga dan naar de contactpagina en vul daar het contactformulier met je antwoord in, je naam, je adres. En als jij de eerste bent, dan win je het boek. Dan komt het boek naar jou toe.
U kunt natuurlijk ook, als u nou denkt, zij geven iets weg, we kunnen ook iets aan Chris en Kemal geven. Het kan ook andersom. U kunt ook doneren voor deze podcast, dat is ook nodig, want journalistiek kost geld. Mm-hmm. Dat betekent, als u een bijdrage wilt geven, vinden wij dat heel aardig. Dat kunt u doen op www.bunk.me, bunk is met een Q, /Duitslandpodcast.
Ja. En dan zijn we er nu. En abonneer je vooral op onze Spotify-kanaal, op onze andere kanalen. We waarderen het zeer. En tot de volgende keer.
Precies. Dag.